op deze Bijbelzondag. Wie weet wat voor zondag het vorige week was? Is er al zondag? Micha zondag. Vorige week was Micha zondag. En zoals het iedere zondag wel Bijbelzondag mag zijn, mag het wat mij betreft ook wel iedere zondag Micha zondag zijn. En vandaag mag ik hier bij jullie het woord verkondigen. Vorige week niet. En ik wilde zo graag iets doen met Micha zondag. Dus ik dacht, dan doen we gewoon vandaag een beetje Micha zondag. Hebben jullie iets gedaan vorige week met Micha zondag? Nog nooit van gehoord. Micha zondag. Micha zondag gaat eigenlijk terug op Micha 6 vers 8. Er is jou, mens, gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Het heeft alles te maken met missie, gerechtigheid en rechtvaardigheid. Niet alleen ontvangen, maar vooral ook doen en uitdelen daarvan. En volgens mij is dat iets wat heel dicht ligt bij de missie van God. En ook de missie van de gemeente. En nou ja, velen van jullie weten dat ik daar heel enthousiast van word, van de missie van de gemeente. Dus daarom kon het ook niet anders dan dat we iets gingen doen met de missiezondag. Of met de Micha-zondag. Ja, net kwam het wel even aan bod bij de inleiding. Daar waar het ging om machthebbers, mensen die opstaan, mensen die protesteren. We hebben natuurlijk de afgelopen periode ook veel protesten hier in dit land. Volgende week gaan de bouwers protesteren. Afgelopen week hebben de boeren geprotesteerd. En ik heb dat van dichtbij meegemaakt, want ik werk bij de provincie Noord-Brabant. Dus ik was daar toen het provinciehuis afgelopen vrijdag werd belegerd door ongeveer 2000 boeren, 1500 tractoren. Wat in eerste instantie heel gezellig en gemoedelijk was en op een gegeven moment heel grimmig werd. En ik moest daaraan denken bij de voorbereiding voor vandaag. Want er werd van alles geroepen over wat er allemaal aan de hand was en ik... Ik gaf al aan, ik werk bij de provincie Noord-Brabant, dus ik ben niet helemaal objectief. En datgene waar de boeren tegen protesteren is tegen stikstofregels. Dan ben ik helemaal niet zo objectief, want ik heb zelf meegeschreven aan die stikstofregels. Maar waar het volgens mij ten diepste om gaat, is dat wij met z'n allen als mensen de neiging hebben om veel meer... Een veel grotere claim te leggen op de ruimte om ons heen dan dat eigenlijk kan, dan dat eigenlijk verantwoord is. Als we kijken bijvoorbeeld naar onze voedselconsumptie, dan leggen wij in het Westen een veel grotere claim op het milieu dan we zouden kunnen als je kijkt naar ons aandeel in de wereldbevolking. En zo zit het eigenlijk ook een beetje met het stikstofverhaal. Wij produceren in Nederland veel meer stikstof dan goed is voor de natuur en dat moet echt terug. En een van de discussies die er speelt rondom die stikstofregels is dat er veel bedrijven zijn, waaronder boerenbedrijven zijn, die meer stikstofruimte hebben dan dat ze nodig hebben. Die potten ze eigenlijk op. Want denken ze, die hebben we misschien in de toekomst nog wel een keer nodig. Maar stikstofruimte is een schaars goed geworden. Die moeten we eigenlijk met elkaar verdelen. Die moeten we misschien wel herverdelen. Maar het blijkt dat wij als mensen toch heel graag de dingen voor onszelf willen houden. Want je weet maar nooit wanneer we het nog een keer kunnen nodig hebben. En we zijn dan zo zuinig op de dingen die we hebben. En we hebben zoveel moeite om daarvan te delen. Dat zelfs als de prijs daarvan is dat dat ten koste gaat van het milieu, van de natuur, dat we vaak bereid zijn om die prijs te betalen. En hetzelfde geldt volgens mij ook als je kijkt naar niet de claim die we leggen op de natuur en op het milieu, maar als je kijkt naar hoe wij omgaan met wat we hebben. Met geld, met tijd. Dan zie je ook een tegenstelling tussen, ik maak hem even heel zwart-wit, tussen een groep mensen ja, die niet zoveel moeite heeft om voldoende voor zichzelf te hebben aan tijd, aan geld. Die dingen hoeven niet samen te gaan. Je kunt heel veel geld hebben en je op dat punt geen zorgen maken, maar te weinig tijd om bijvoorbeeld te laten blijken aan de mensen om je heen dat je van ze houdt. En aan de andere kant heb je een groep mensen die wel gebrek ervaren. En daar is een hele duidelijke mismatch. Een groep mensen die de eindjes aan elkaar moet knopen en een groep mensen die niet weten hoe een eindje eruit ziet, laat staan hoe je die aan elkaar moet knopen. En het leek me goed om in dat verband met elkaar te lezen vanochtend uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, vers 8, of hoofdstuk 8, vers 1 tot en met 15. Broeders en zusters, wij willen u niet onthouden wat Gods genade tot stand heeft gebracht in de gemeente van Macedonië. Ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld, maar vervuld van een overstelpende vreugde en ondanks hun grote armoede zeer vrijgevig. Ik verzeker u dat ze naar vermogen hebben gegeven. Ja, zelfs boven hun vermogen. Uit eigen beweging hebben ze ons dringend verzocht mee te mogen doen aan de collecte waarmee de heiligen in Jeruzalem zullen worden ondersteund. En ze gaven aanzienlijk meer dan we hadden verwacht. Door Gods wil gaven ze zichzelf in de eerste plaats aan de Heer en vervolgens ook aan ons. We hebben er dan ook bij Titus op aangedrongen dat hij dit goede werk waarmee hij al bij u begonnen is voltooid. U blinkt in alles uit, in geloof, in kennis en welsprekendheid, in inzet op elk gebied. In de liefde die wij in u hebben gewekt, blinkt dus ook uit in dit goede werk. Ik zeg dit niet als een bevel. Door op de inzet van anderen te wijzen wil ik nagaan of uw liefde oprecht is. Ten slotte kent u de liefde van die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven. Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. In uw eigen belang raad ik u het volgende aan. U hebt al een jaar geleden uw goede bedoelingen getoond door met de collecte een begin te maken. Rond deze nu met dezelfde inzet af als waarmee u begonnen bent. Dan blijft het niet bij goede bedoelingen. Dus geef naar vermogen. Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet hebt, maar van wat u hebt. Het is niet de bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn. Op dit moment lenigt u met uw overvloed de nood van de heiligen in Jeruzalem, zodat zij later met hun overvloed uw nood kunnen lenigen. Zo is er evenwicht. Zoals ook geschreven staat, hij die meer had, had niet te veel. Hij die minder had, had niet te weinig. Paulus schrijft hier aan de Korintiërs over de collecte voor Jeruzalem. En dat is nodig omdat er in Jeruzalem en omgeving gebrek is. Er is gebrek aan voedsel onder andere. En Paulus die zamelt gaven in bij de gemeente waar hij in zekere zin de leiding over heeft, zeker geestelijke leiding, om op die manier de gemeente in Jeruzalem te ondersteunen. En wat Paulus hier eigenlijk doet, is de Macedoniërs als voorbeeld stellen. Hij zegt eigenlijk, kijk eens wat die Macedoniërs doen. En op die manier probeert Paulus de Korintiërs te bewegen om ook zoiets te doen. En die Macedoniërs en die Korintiërs die zijn op zich heel verschillend. Want zoals Paulus ook aangeeft, de Korintiërs die hadden, nou ja, die hadden niet veel gebrek. Daar was best wel wat voorspoed op allerlei niveau, onder andere ook materieel. En dat in tegenstelling tot Macedonië, want daar was wel heel veel gebrek. Die hadden helemaal niet zoveel, die konden niet zoveel geven. Maar van wat ze konden geven, gaven ze. En ze gaven boven verwachting. En misschien daarom ook wel dat Paulus zegt, ja, u hoeft niet te geven van wat u niet heeft. Geef u alsjeblieft van wat u wel heeft. En ga dan alsjeblieft niet kijken van, oh, die geeft dat en wat moet ik dan geven? Nee, zegt Paulus ook, de een heeft meer nodig dan de ander. Maar geef dan van datgene wat je niet nodig hebt. En hoe kwam dat dan dat die Macedoniërs, die eigenlijk best wel weinig hadden, dat ze betrekkelijk veel gaven? Dat kwam eigenlijk, en dat geeft Paulus ook wel aan, omdat zij eerst zichzelf gaven aan Christus. En daarna gaven ze ook aan de gemeente in Jeruzalem. Dus je zou kunnen zeggen, ze stelden eerst hun leven in dienst van Christus als antwoord op het offer dat hij gebracht heeft. En je zou kunnen zeggen dat dat een soort antwoord is op Romeinen 12 vers 1 en 2, waar Paulus ook zegt dat eigenlijk de juiste manier waarop wij zouden kunnen reageren, misschien wel moeten reageren op het offer dat Christus bracht, dat het is ons leven in dienst stellen van hem, die zijn leven voor ons offerde. En dat doen die Macedoniërs. Zij stellen hun leven in dienst van Christus. En daar vloeit als het ware als vanzelf uit dat zij dan hun gaven gaan geven aan de Macedoniërs. En dat ze dan echt kijken van, hey, of dat ze hun gaven gaan geven voor de gemeente van Jeruzalem. En dat betekent dat ze dan echt gaan kijken van, hey, wat heb ik echt nodig? En wat zou ik kunnen missen? En dat ze van datgene wat ze missen, dat ze dat dan afdragen. En dat is natuurlijk naar het voorbeeld van Christus zelf, hè, wat Paulus ook schrijft. Christus die zelf arm werd om ons rijk te maken. En dat is niet zomaar dat Paulus dat aanhaalt. Van ja, Christus die verarmde zich ook om uiteindelijk ons rijk te maken. Nou ja, daar zou je misschien door geïnspireerd kunnen worden en dat zou je ook kunnen doen. Maar als je de brieven van Paulus leest, dan zie je dat Paulus eigenlijk zegt van, het is eigenlijk nodig, het is eigenlijk belangrijk dat je je leven in dienst stelt van Christus. En het is ook eigenlijk een doel wat we zouden moeten hebben, is ook eigenlijk dat we steeds meer op Christus gaan lijken. Dus waar we net zongen, spoedig zullen wij hem zien en voor altijd op hem lijken. We lijken natuurlijk al op hem en voor altijd. En dat gaan we als goed is steeds meer doen. En om dat in te vullen, haalt Paulus dat hier aan. Christus deed het. En dus is het eigenlijk de bedoeling dat wij dat ook doen. En dat is soms lastig. Het kan soms een beetje schuren. Dat kan soms voelen als, hey, maar dat wil ik helemaal niet. Dat is van mij, dat heb ik nodig. En dat kan. Daar kom ik straks nog op terug. En Paulus eindigt dan aan het eind, in vers 15, met zoals ook geschreven staat, hij die meer had, had niet te veel. Hij die minder had, had niet te weinig. Zoals geschreven staat, dat komt uit Exodus 16, versen 14 tot en met 20, waar het erom gaat dat als Israël in de woestijn is, dat er dan manna uit de lucht komt en dat God op die manier zijn volk voedt. En dan is er een regel dat je niet meer neemt dan dat je nodig hebt. En als op een gegeven moment blijkt dat sommigen dat toch doen, die nemen meer dan dat ze nodig hebben, dan blijkt de volgende dag dat er allemaal wormen en zo uitkomen. Het is de bedoeling dat ze erop vertrouwen dat God voor ze zorgt iedere dag weer. En dat ze iedere dag weer krijgen wat ze nodig hebben. De een heeft misschien wat meer nodig dan de ander. Maar dat is het principe in Gods koninkrijk. En God laat dat voedsel naar beneden komen en er is genoeg. Maar neem alsjeblieft wat je nodig hebt. Als je meer gaat nemen dan wat je nodig hebt, als je veel meer gaat nemen dan wat je nodig hebt, dan kan het zijn dat er problemen ontstaan. Ik wil me dan ook vooral richten op de versen 13 tot 15. Ik zal ze nog een keer lezen. Het is niet de bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn. Op dit moment lenigt u met uw overvloed de nood van de heiligen in Jeruzalem, zodat zij later met hun overvloed uw nood kunnen lenigen. Zo is er evenwicht. Zoals ook geschreven staat, hij die meer had, had niet te veel. Hij die minder had, had niet te weinig. Paulus wijst dus op dat evenwicht. En dat je hebt natuurlijk verschillende manieren waarop je kunt geven. Op het moment dat jij, als je in een 1-op-1 relatie kijkt, als jij ten opzichte van de ander armer bent en minder macht hebt, en je geeft aan die rijkere, machtigere persoon, dan is er al snel sprake van een vorm van uitbuiting. Andersom, als je een rijke hebt met veel macht, die geeft aan een arme met weinig macht, dan is er sprake van liefdadigheid. En liefdadigheid, dat is niet wat Paulus hier bedoelt. Waar het Paulus om gaat, dat is als je twee personen hebt, dat het belangrijk is dat ze beide geven van datgene wat ze eigenlijk niet nodig hebben aan elkaar. En op die manier ontstaat er dan vanzelf weer een soort evenwicht. Er ontstaat een soort wederkerigheid. En het kan natuurlijk best zo zijn, dat is natuurlijk een heel makkelijk voorbeeld, als je twee personen hebt, dat de een meer geld heeft dan hij nodig heeft en de ander heeft meer tijd dan zij nodig heeft. En op die manier zou je natuurlijk ook, als je op basis van wederkerigheid dan aan elkaar geeft, dan ontstaat er weer een nieuw soort evenwicht. Dat is wat Paulus bedoelt. En dat is ook eigenlijk het beeld dat Lucas beschrijft in Handelingen 2. De gemeente die eigenlijk inbrengt van wat ze hebben, en die deelt, en die alles in feite gemeenschappelijk heeft. En wat Paulus hier eigenlijk laat zien is van ja, het begint bij God zelf. En God zelf geeft uiteindelijk zichzelf. In de vorm van Christus die naar deze aarde komt. Zijn goddelijkheid als het ware aflegt voor een deel. Hij is natuurlijk nog steeds God als hij hier naartoe komt. Maar hij was hier toch vooral op aarde als mens. En dat eigenlijk doet om ons een cadeau te geven. Het cadeau van het kruis op Golgotha. Dus God geeft een cadeau en God is als het ware ook het cadeau in Christus. Als hij zichzelf offert. En als wij als christenen het goede nieuws geloven, als wij het aannemen, dan is het als het ware zo dat we dat cadeau ook aanpakken. Dat we ook kunnen ervaren dat dat cadeau er echt is. Dat dat cadeau voor ons is. En dat we er iets mee kunnen doen. En als ik mijn kinderen een cadeau geef, dan zijn ze daar gelukkig. Over het algemeen best wel dankbaar voor. En zo mogen wij ook dankbaar zijn voor dat cadeau wat we van God krijgen en wat we dan uitpakken. En vanuit een dankbaar hart. Ik verwees net al naar Romeinen 12, vers 1 en 2. Zegt Paulus eigenlijk van ja, dan is het goed om je dankbaarheid te tonen door je leven in het teken van Christus te stellen. En als je dat dan doet en je stelt je leven in het teken van Christus, dan geef je als het ware iets terug aan God. Je geeft jezelf terug. En als we dan kijken naar de tekst in Matteüs 25, maar dan niet het eerste deel wat we vanochtend hebben gelezen, maar het latere deel over de koning die komt. En dan heb je twee groepen mensen die bij hem komen. En de ene groep die Je hebt geschenken aan God gegeven, een andere groep niet. En dan vragen ze zich af, Heer, maar waar was u dan toen ik de dorstige te drinken gaf en toen ik de hongerige te eten gaf en toen ik de daklozen een dak boven zijn hoofd gaf. En de andere groep zei, Heer, waar was u dan toen ik die dorstige geen drinken gaf en de hongerige geen eten en de daklozen geen dak boven zijn hoofd. En dan zegt Jezus, ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broers of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Dat is denk ik wat Paulus hier bedoelt. Dat we het cadeau van Christus aannemen met een dankbaar hart. Dat we vanuit dat dankbaar hart bereid zijn en ervoor kiezen om ons leven in teken te stellen van Christus. En dat we onze dankbaarheid aan God tonen door om te zien naar de mensen om ons heen. Want wat we voor de mensen om ons heen doen, dat doen we voor God. En misschien wel in het bijzonder als het gaat om de, om die tekst te citeren, de onaanzienlijkste in onze omgeving. Dus de mensen waar de wereld, om het maar even zo te zeggen, geneigd is om daar in een boog omheen te lopen. Ik heb me zitten afvragen wat deze tekst nou voor ons betekent. Ja, want het is niet zo dat Paulus hier straks binnenkomt om te vragen of u allemaal geld wilt doneren voor de gemeente in Jeruzalem. Dat kunt u wel doen, ook zonder Paulus. Maar ik denk dat we dan deze tekst veel te smal nemen. Ik denk dat wij, net zoals de gemeente in Korinthe, worden opgeroepen om in actie te komen. De gemeente in Korinthe wordt opgeroepen om in actie te komen, om vooral te geven voor de collecte voor Jeruzalem. En ik denk dat wij ook worden opgeroepen om te geven. Om te geven van wat we hebben. En dat kan materie zijn, maar dat kan ook. En soms denk ik wel eens dat dat misschien nog wel belangrijker is. Dat kan ook tijd zijn. Of allebei. En als we dan gaan kijken van ja, wat is dat dan? Dan denk ik dat het niet zo is dat we straks bij het koffiedrinken moeten gaan, de zaal moeten afspeuren en moeten kijken van hey, wie loopt hier rond die misschien iets tekort komt, waarvan ik misschien iets te veel heb en dat ik dat dan kan geven. En dat we dan van die lijstjes gaan bijhouden en dat we dan ook misschien gaan kijken of dat een beetje een evenwicht is, of ook een beetje ontvangen wat we ook geven en, of geven wat we ontvangen. Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Het gaat er in eerste instantie om dat we beschikbaar zijn. Dat we echt beschikbaar zijn om te delen van wat we hebben. Dat we oog hebben voor datgene wat de ander heeft en wat die ander niet heeft. Dat we ook ernaar verlangen om, ik zou bijna zeggen, met elkaar gemeente te zijn. Om met elkaar gemeenschap te zijn. Om de dingen die we hebben met elkaar te delen. Dat betekent niet dat u morgen allemaal uw huis moet verkopen. Of uw huur moet opzeggen en allemaal een hele grote loods moet gaan zoeken. Waar u allemaal bij elkaar gaat wonen en de hele dag gaat zitten bidden. Dat zou ik niet zeggen dat dat de bedoeling is. Dat kan, dat mag u doen. Maar het gaat er vooral om dat je aan de ene kant beschikbaar bent om er te zijn voor elkaar. En aan de andere kant hoort daar ook gewoon bij dat je daarin naar elkaar toe, naar de gemeenschap toe, verantwoordelijkheid neemt. En zoals gezegd, als we in overvloed leven, worden we geroepen om uit te delen. Het is eigenlijk niet de bedoeling dat we meer nemen dan wat we zelf nodig hebben. En een van de principes die ook wel blijkt uit de brieven van Paulus en ook wel uit andere delen uit het Nieuwe Testament, ook uit Handelingen, is dat als we dan gaan uitdelen, dat we dat dan in eerste instantie doen in ons gezin. In ons eigen gezin, in ons gemeentegezin en dan daarbuiten. En zoals dat ook met het evangelie ging, dat begon bij Jeruzalem en dat ging zo steeds verder. Zo is dat in feite ook met dat uitdelen. Maar als het dan gaat om of wij bereid zijn en of wij in staat zijn om uit te delen, dan leidt dat denk ik best wel tot een aantal spannende vragen. Zoals, zijn wij bereid om te delen van wat we hebben? Eigenlijk betekent dat, zijn wij bereid om te delen van datgene wat wij van God hebben ontvangen? Zijn wij bereid om af te dalen naar het niveau van de ander? He, misschien hebben wij wel heel veel meer dan wat we nodig hebben, waardoor we 6 keer per jaar op vakantie kunnen. Zijn wij bereid om daarin misschien een beetje te zakken naar het niveau van mensen die misschien helemaal nooit op vakantie kunnen? Misschien ook nog nooit op vakantie zijn geweest. Zoals ook Christus bereid was om af te zakken van zijn hemelse status naar de status van een mens. En ook zijn wij bereid om onze overschotten uit te delen. En dat is misschien nog wel de meest spannende vraag, omdat ik denk dat we heel erg geneigd zijn om te denken dat alles wat we hebben, en alles wat we doen, dat het ook dingen zijn die we nodig hebben. Als ik daarin terugkijk in mijn eigen leven, dan denk ik, er is een periode geweest waarin ik vooral bezig was met mijn werk. Daar ging meer tijd in zitten dan nodig was. En ik was eigenlijk niet bereid om dat te delen. Dus dat hield ik voor mezelf of voor mijn werk of net hoe je dat wil zien. En omdat ik zoveel tijd in mijn werk stopte, was het zo dat ik te weinig tijd stopte in andere dingen, omdat ik niet bereid was om die tijd te delen. En dat zag ik wel, want daardoor had ik de indruk dat bijvoorbeeld mijn vrouw en mijn kinderen en anderen tekort kwamen. En dat drukte op mij, net zoals dat te veel werk op mij ging drukken. En daardoor had ik meer vrije tijd nodig. En niet zomaar vrije tijd, maar vakanties. En voor die vakanties had ik geld nodig. En om dat geld voor die vakanties te hebben, moest ik zoveel tijd blijven stoppen in mijn werk. En zo gaat dat maar door. En als je dan over dat soort situaties praat, dan blijken heel veel mensen dat te herkennen. En is het zo dat we voor een deel ook gewoon onze eigen noden in stand houden. Dat is net zo'n beetje als met onze huisvesting. Het is natuurlijk eigenlijk wel een beetje de bedoeling. Je mag wel beginnen in een starterswoning, maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat je om de zoveel tijd een grotere woning koopt. Want dan moet het natuurlijk wel een beetje groeien. Onze economie moet groeien, onze levensstandaard moet groeien. En daarmee hebben we natuurlijk ook steeds meer nodig. En als we steeds meer nodig hebben, hebben we ook betrekkelijk weinig ruimte om te delen. Dus volgens mij zit hier een hele spannende vraag. Zijn we bereid om onze overschotten uit te delen? En om heel eerlijk te zijn, wat zijn die overschotten dan? Is dat wat er overblijft als we alles hebben gedaan wat we willen doen? Of zou je misschien anders moeten kijken naar dat overschot? Nogmaals, het gaat Paulus er niet om in deze brief om te geven uit liefdadigheid. Het gaat om een bepaalde wederkerigheid. Een bepaalde vorm van saamhorigheid. Je zou kunnen zeggen, genoeg is genoeg. En wanneer is het genoeg? Ik zag laatst langskomen dat er een actie was van de Stichting Tot Heil des Volks. En die hebben een actie, die loopt ergens in de tweede helft van november, waarbij gezinnen worden uitgedaagd om met een beperkt budget een week lang het te doen. Voor alles. Voor boodschappen, voor cadeautjes, voor uitstapjes, voor dingen. En om dan het geld wat daarmee wordt bespaard, om dat dan te geven. En ik geloof dat dat dan gaat naar kinderen die in armoede leven. Toen dacht ik, dat zou best wel eens een goede kunnen zijn om er eens achter te komen waar mijn overschot zit. Het zou best kunnen zijn dat mijn overschot dan een stuk groter is dan wat ik nu denk. Omdat ik misschien ook wel denk dat veel dingen die ik doe veel dingen waar ik mijn geld aan uitgeef, dat dat dingen zijn die ik nodig heb. En waar ik dus ook niet van kan geven aan anderen. Dus ik moet eerlijk zeggen dat ik wel overweeg om dat eens te gaan onderzoeken. Ik ben wel benieuwd. En ik durf nu niet naar mijn tieners te kijken, want die zullen mij dat vast niet in dank afnemen als we dat gaan doen. Maar ik denk ook dat het voor hen wel heel goed is om dat te doen. Een weekje maar. Om gewoon eens te kijken, hoe gaan we daarmee om? Hoeveel ruimte heb ik? Hoeveel ruimte kan ik maken om te geven van de overvloed die ik heb? Die ik heb ontvangen als een cadeautje. Uit genade. Onverdiend. Zullen we bidden? Heer, dank u wel dat u ons bij elkaar brengt deze ochtend als uw gemeente. Dank u wel dat we u mogen loven, prijzen en bidden. Dat we ons mogen uitstrekken naar u, naar wie u bent. Dank u wel dat u in ons midden bent, Heer. Heer, dank u wel dat we gemeente mogen zijn. Dank u wel ook dat we naar elkaar om mogen zien. Heer, we hebben het net gehad over de collecte voor Jeruzalem, Heer. En wat Paulus daarover zegt tegen de Korintiërs. Heer, wilt u ons helpen om op die manier ook naar elkaar om te zien, om ook in onze gemeenschap een evenwicht te bereiken, Heer. Wilt u ons helpen om uit te delen van datgene waar u ons overvloedig mee zegent, Heer. En of dat nou uiteindelijk is in de vorm van geld of tijd of andere dingen, Heer. U weet wat nodig is. Heer, en u weet ook wat er in onze harten leeft. Wilt u ons helpen om ook hier in ons leven in dienst te stellen van u. Om de dingen die we hebben in dienst te stellen van u. Heer, wilt u ons helpen om daarin ook onszelf te onderzoeken. Heer, wat er van binnen leeft en wat er misschien nodig is om uit te delen. Heer, wilt u ons gebruiken om elkaar, om de mensen om ons heen te zegenen. Heer, wilt u ons helpen om u dank te zeggen via de ander. Want alles wat wij hebben gedaan voor een van de onaanzienlijkste van onze broeders of zusters, dat hebben we voor u gedaan. Amen.